Houd mij vast. Laat uw liefde stromen. Ik denk dat we allemaal wel eens behoefte hebben aan zo'n gebed. Als we kijken zo om ons heen. We hebben gisteren natuurlijk wel stilgestaan bij dodenherdenking. En vandaag is het bevrijdingsdag. Maar als we toch in de wereld om ons heen kijken. We hebben het ook deze morgen gezien in de schriftlezing. Even kijken waar het ding is. Even kijken hoor. En dat ligt er ook niet om. En voor we daarbij stil willen gaan staan, willen we eerst een moment van gebed hebben. Vader in de hemel, we zijn hier bij elkaar om te luisteren naar uw woord. Geeft u mij de woorden te spreken die u eren, die waarin u centraal staat, want daar gaat het om. Het gaat niet om mijn woorden of om mensenwoorden, maar om wat uw woord ons te zeggen heeft deze morgen. En mag dat in ons hart belanden. En mag het uitwerken alles wat tot eer en lof van uw naam en genade is. Mag het ons weer moed en kracht geven. Heer, zoals we gezongen hebben, we rusten in u. Ondanks alle vermoeienissen en alle dingen die er in de wereld om ons heen en misschien zelfs in ons leven gebeuren. Maar u bent erbij en nabij. We hebben het gezongen en beleden onze liederen. We willen nu luisteren naar uw woord. Dat wil u nu bidden. En danken in Jezus' naam. Amen. Het is inmiddels al weken geleden, het was 17 maart om precies te zijn. Toen stond ik hier ook op het podium en toen sprak ik over uw identiteit. Nou, inmiddels heb je al zoveel predicaties gehoord. We hebben Pasen gevierd, was ook geweldig. Verleden week de predicatie was ook geweldig. En dat zijn allemaal van die hoogtepunten telkens als het weer zondag wordt. Dan kom je eigenlijk weer op dat rustpunt, die rustdag. Niet verplicht, je mag niks doen, je moet zoals vroeger, toen in een bepaalde kerkelijke richtingen, dat je zondags helemaal niets mocht doen. Je mogen eigenlijk alles doen, maar toch, het is een moment van rust. Dat we Gods woord tot ons hart kunnen laten spreken. En toen het vertelde ik zei u zo, u vertelde iets over uw identiteit. Tuurlijk, u bent Nederlander, u bent man of vrouw, vader of moeder, opa of oma en noem maar op. Maar u bent ook geestelijk gezien een verloste, een geredde. U bent zelfs een eersteling van heel de schepping. U bent een gelovige, een heilige, een apart gezette, een geroepene, een rechtvaardige. Een uitverkorene, een geliefde, u bent een hemelburger, u bent een gezant, een ambassadeur van Christus. Nou, dat is heel wat. En dat zijn we ons lang niet altijd bewust, zo in het leven van alle dag. Want we hebben zo gelezen, weet wel dat er in de laatste dagen zware tijden, perioden zullen komen. En er staat een heel gedeelte van wat er allemaal dan zal komen en waar u mee te maken heeft. En wat u om u heen ziet en hoort. Waar u zich mee geconfronteerd voelt. U kunt gewoon dat woord van de apostel Paulus, kunt u gewoon leggen naast de krant of naast de televisie of wat u ook maar. En Paulus, die heeft natuurlijk heel veel onderwijs gegeven. En die schrijft dan daarover in zijn brieven aan Timotheus en aan Titus. Dat noemen we dan de pastorale brieven. En eigenlijk in die pastorale brieven vatte eigenlijk heel zijn onderwijs samen. En dan zou je ook kunnen zeggen, nou als een samenvatting, want hij stond vlak voor het einde van zijn leven. Zijn afscheid nemen van dit leven. En hij wilde alles nog een keer samenvatten. En hij dacht, Titus en Timotheus nemen mijn werk nu over. En nu zijn we weer zoveel verder in de tijd. En nu is die brief eigenlijk aan u. Aan mij, aan jou persoonlijk. Moet je ze realiseren. Dat schreef Paulus in die laatste dagen. Er zullen periode, zware periode komen. En daar heeft u mee te maken. U kunt natuurlijk straks volgen politiek doen. Dan ziet u het niet, dan hoort u het niet. Maar het is wel degelijk aanwezig en we krijgen het mee te maken. En dan zie je eigenlijk dat in het gedeelte dat de mens centraal staat. Zoals we net gelezen hebben in 2 Timotheus 3 vers 1 tot 5. De mens centraal. Als we iets in deze wereld om ons heen zien, is dat de mens steeds meer en meer en meer centraal komt te staan. In alles. in de wetenschap, in de techniek, in de medische wereld, overal de mens centraal. En God, zijn schepper, decentraal. Je zou kunnen zeggen, godsvrucht, die met de schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben. Godsvrucht, dat betekent God centraal, zijn woord centrale plaatsen in uw leven. U leeft met God, samen met God gaat u die weg door dit leven. Of u gaat zonder God, ook met alle gevolgen van dien. Met God, dan is het licht, want u in het licht. Zonder God, God decentraal in duisternis. God centraal, dan gelooft u wat hij zegt. Maar als u hem vervangt door het schepsel, dan gelooft u de mens. Ongeloof aan God. En dan zie je om je heen een totale verwording van een soort Sodom en Gomorra om ons heen. Ik hoef het allemaal niet, ik hoef niet alles uit te leggen, denk ik, wat u daar leest. U kunt er zelf al iets bij bedenken, als u dat gewoon voor uzelf leest. En als u om u heen kijkt, is het een Sodom en Gomorra. En weet u, in die tijd toen Lot daar in Sodom en Gomorra woonde, toen staat er in 2 Petrus 2 vers 8 dat hij de rechtvaardige Lot kwelde zijn ziel bij al die dingen die hij daar zag. Die al die dingen tegen Gods woord ingaan. Het was een lijden voor hem. En ik denk, ook voor ons, wij zien met leden ogen hoe alles aan het verworden is. En dat mensen, ja, er is al veel godsdienst, te veel, we zoeken het in religie en alle soorten vormen van religie. Maar die schijn van godsvrucht, godscentraal, de kracht daarvan verloochenen. Dus dat betekent dat een op God gericht leven kracht uitstraalt. Kracht ligt wel godskracht, godslicht. En dan zegt Paulus, zegt het nog verder uit in Titus dan, dan zegt hij eigenlijk, dat doen ze eigenlijk door hun werken. Zij verloochenen de God door hun werken. Hun werken zijn niet in overeenstemming met dat evangelie, wat ze belijden. Ik zag van de week een predikant op televisie en die zei het zo mooi. Hij zegt, ja, ook de christenen moeten zich bekeren. Oh ja, zei diegene die show leidde, oh ja, ook christenen ook al. Ja, want er zijn heel veel mensen, ik noem geen namen natuurlijk niet, want dat weten we niet van elkaar, zitten ze zondags in de dienst of in de kerk, en soms zijn ze alles in vergeten, doen ze alles wat tegen dat woord van die zondag indruiste. Ja, dat was wel dat was zo. Dat is echt, dat noemen we misdragen. We kennen ook Romeinen 1, dat op een gegeven moment God mens gewoon overgeeft om te doen wat niet goed is. Ja. En in zo'n wereld leven, en zulke tijden zijn er ook nu. We kunnen daar onze ogen niet voor sluiten. En dan gaan we verder, want ja, dat is de ene kant van de medaille. Er is ook een andere kant van de medaille. En dan gaan we ook verder lezen. Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, met beroep, zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap, verkondig het woord. Dring erop aan, gelegen of ongelegen. Nee, daar bedoel ik niet dat u langs de deur gaat en als mensen de deur open dat u uw voeten gauw tussen zet. Dat doen we niet. Maar als er nou zich een gelegenheid voordoet in uw leven, door uw buurman of buurvrouw, of u zit gewoon ergens gezellig te praten en het komt op alle die negatieve dingen neer. Kijk, misschien komt u niet gelegen, maar dan die mond openen. Want u heeft dat hoor, en daar komen we op terug deze morgen. Gelegen of niet of die man of vrouw, maar of het mij wel gelegen komt, dan zet ik al mijn eigen bezonjes opzij. Want het woord van God is zo belangrijk, gelegen of ongelegen. Wederleg, bestraf, bemoedig met alle langmoedigheid en ontferming. Ja, dan denk ik aan de woorden van de apostel Paulus ook. In gezouten genade. Nou weet je, zout is smakelijk bij het eten. En het is bederfwerend. En altijd in genade. Genade, we komen erop terug deze morgen. Dat is zo, dat is essentieel. Genade en vrede. Het fundament, het hart van het evangelie. En daaruit spreken wij. Of mogen wij spreken. Want er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen. Ja, gezonde leer. Er hoort je veel over in de gemeente en ik ben eens gaan kijken in Gods woord, bij het woord gezond. En nou blijkt dat als je de evangeliën leest, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, dan komt het woord gezond ook voortdurend in terug. Maar dan gaat het om lichamelijke gezondheid, toen Jezus daar rondwandelde op aarde en de mensen lichamelijke gezondheid gaf. En Paulus is degene die spreekt over onze geestelijke gezondheid. Onze geestelijke gezondheid. Ja, dat zegt hij trouwens aan Paulus, dat schrijft hij aan Timotheus en aan Titus. En als je nou die brief van de Efeze, wij zien dat in de Bijbel tussen haakjes staan, want het is een brief voor alle gemeenten, gaat het over de geestelijke zegeningen die ons ten deel vielen en vallen. En daar begint hij mee, die brief, en hij eindigt met de geestelijke strijd. Hoe we dat kunnen bewaren, niet hoe we anderen aanvallen, nee, hoe we dat woord bewaren, hoe we in een geestelijke strijd gewikkeld zijn. De gezonde leer. Gezonde woorden. Gezonde prediking. Gezond geloof. Weet u, dat zijn niet alleen maar die woorden, die uitdrukkingen, alleen maar in de brieven van de apostel Paulus en wel die laatste brieven waar we nu deze morgen mee bezig zijn. Ik heb het allemaal voor u uitgezocht. En Paulus moest eigenlijk, toen hij dat toch nog samenvatte, toch erop wijzen, mensen, volg die gezonde woorden, die gezonde leer, gezonde prediking, dan ontwikkel je een gezond geloof. De Romeinenbrief, dat is de eerste brief, en die begint er zelfs mee in het tweede hoofdstuk. Gezonde woorden. En hij eindigt ermee ook. Hoe belangrijk is het dan om dat ter harte te nemen? En er is nog iets. Paulus is natuurlijk de enige apostel die spreekt over mijn evangelie. Nee, dat heeft hij niet verzonnen. Dat heeft hij van de verhoogde Heer ontvangen en noemt het mijn evangelie. In Romeinen, het begin ja, en aan het einde. En ik in 2 Timotheus 2 vers 8. Mijn evangelie. En ik heb eens nagegaan hoe vaak dat hij spreekt over de ik-vorm. Ik heb u geleerd. Ik betuig. Volg mijn voorbeeld. Nou, ik had op een gegeven moment een hele lijst. Had ik natuurlijk dat allemaal kunnen projecteren. Maar ja, daar komt u niet voor een bijbelstudie. Maar ik wil het u aanreiken. Kun je erop attent maken. Hoe belangrijk dat die woorden van de apostel Paulus voor deze tijd zijn. En dat evangelie, want daar komen we eigenlijk om. Wat hij bracht. Het is zo verschillend met dat wat Israël verwacht en wat zij ontvingen daarvoor. En er is nog iets, want er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar de begeerte zich tal van leraars zullen bij één vergaren. Gij echter blijft gij nuchter onder alles. Nuchter. Ja, dat kennen we natuurlijk. Tegenover van nuchter staat roes, trans, in trans zijn. Blijf nuchter onder alles. Blijf staan gewoon in genade, in vrede. Aanvaard het lijden, wat dat met zich mee mag brengen. Als u dan aanvaardt dat. Paulus is ons zo ten voorbeeld geweest in al die dingen. Hij schrijft niet zomaar. En hij kon niet zomaar zeggen, volg mijn voorbeeld. Nee, hij was het in woord en in daad. Doe het werk van een evangelist. Verricht uw dienst ten volle. Ja, nou komt het. Het werk van een evangelist. Ik hoor het al zeggen, of denken. Ja, maar dat kan ik niet hoor. En dan verwar je misschien het leraarschap. Of misschien het herderschap in een gemeente. God vraagt niet dat u alles begrijpt. Dat u precies weet wat een leraar ook u onderwijst, mag onderwijzen. Maar het evangelie. Doe het werk van een evangelist. En dat kan elke gelovige. Oh ja? Weet u, mij wordt wel eens gevraagd, als we horen praten of als we een gesprek hebben. Ja, maar naar welke kerk gaan jullie nu eigenlijk? ja, naar de gemeente. Meestal zeg ik niet, zelf zeg ik Ebenezer, soms zeg ik een evangeliegemeente. Nou ja, die zijn er hier toch ook? Waarom gaan jullie dan naar Rotterdam in dit geval? Ja, en dan ga ik het evangelie stapsgewijs uitleggen. Waarom? Waarom we dat doen? Kijk, ik ben geen leraar misschien. Dat ik zoveel weet als Tato Gorter, weet ik niet. Ik kan dat gewoon niet. Maar ik kan wel het evangelie bekendmaken. Ik kan dat wel herauten, ik ben een gezant van Christus. En het evangelie, dat is, ja, wat is het evangelie? Dat kennen we allemaal. Het is een goed bericht. Het is een blijde boodschap. Het is een mededeling. Paulus spreekt over het evangelie van God en aangaande zijn zoon. Kijk, daar, zijn zoon staat helemaal centraal in het evangelie. En dan ga ik u laten zien. Ja, dat is geweldig eigenlijk. Even kijken of die... Nee, hé. Hey. Dan moet ik het even vragen aan achter, geloof ik. Of hebben jullie die? De diamant. Nou. Ik had een prachtige dia gemaakt. Of Nelly moet ik zeggen. Ik zal eerlijk zijn. Hoe kan dat? En er stond, ik zal u zeggen. Op een zwart kleed. Een prachtige diamant die naar alle kanten uitstraalde. Licht uitstraalde. Dat is het evangelie. Wat wij hebben leren kennen. Het evangelie. En dan moet ik maar even zeggen, want ja, misschien dat je deze tijd op de site kan komen. Nee, die hebt zo haar best gedaan. Oh, oh. Hoe kan dat nou toch? Ja, iets, wat zeg je? Nee, hier staat hij niet op. Nou goed, misschien komt hij nog tevoorschijn. Misschien komt hij nog. Ik zal het je uitleggen. Die heeft verschillende kanten. Verschillende kanten. En ik zal je daar van diverse aspecten noemen. Ik zei, Paulus begint al zijn brieven met genade en verzoening. Oftewel het hart van het evangelie, het fundament. Trouwens spreek je ook wel ergens over fundamenten. Een ander fundament dan Jezus Christus kan niemand leggen. Nou, en Jezus Christus betekent, God is redder door zijn gezalfde. Het hart van het evangelie. Leven, hoop straalt het uit. Christus, waarheid. Nou, ik ga nu wel even lezen. 2 Korinther 4, dat kan ik wel uit mijn Bijbel lezen. 2 Korinther 4. Dat zoek ik even op, misschien dat is een zoeken hen. Onderwijl de diamant op. Je moet er wel erg... Ja, het is ook zo kostbaar, hè? Het is ook zo kostbaar. Dat geef je niet zomaar weg. 2 Korinther 4. Indien dan ons evangelie bedekt is, is het bedekt bij hen die verloren gaan, ongelovigen, wier overleggingen de God van deze eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus. Het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is. Want God die gesproken heeft, licht schijnt uit het duister, heeft hij doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid van God in het aangezicht van Christus. En dan komt het, maar wij hebben deze schat in aarden vaten, zodat de kracht van het evangelie, die alles te boven gaat, van God is en niet van ons. Is hij al teruggekomen of niet? Oh, nou, dan gaan we kijken. Wat fijn, wat fijn. U ziet het nou nog één keer tegen die donkere achtergrond. Een geweldige diamant. Die zijn licht naar alle kanten laat uitstralen, die donkere achtergrond. Dat is de wereld om u heen. Maar het kan soms ook dichtbij komen. Misschien heb je ook wel een donkere achtergrond. En dan zegt het woord van God dat evangelie als een diamant heeft God dat in uw hart, in uw leven gelegd. Ongeloof en dat aardevat. We voelen ons allemaal zo afhankelijk. We zijn zo kwetsbaar. En in die kwetsbaarheid, in die gebrokenheid, in dat verval, is er een geweldige schat gelegd. In uw hart, in uw leven. Hoe u zich ook voelt. Misschien vinden jullie helemaal onwaardig. Misschien heb je helemaal geen hoge pet van jezelf op. Of wat het dan ook is. Maar dan heeft God toch dat geweldige evangelie in uw hart, in uw leven gelegd. U ziet het al, genade. Verzoening. Nou, we kennen het, we kunnen wel dromen hier. Maar het is zo belangrijk, want er tegenover staat in de wereld om u heen ongenade. Onverzoenlijkheid. Onvrede. Tegenover de waarheid staat leugen. Tegenover leven staat de dood. Tegenover hoop staat wanhoop. Maar dit evangelie, zoals wij het hebben leren kennen, die geweldige diamant, die omvat de hemel en de aarde, getuigen de brieven van Paulus, Efeze en Colossense. En wij zingen dat ook wel eens, zie, stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. De hemel en de aarde. Nou, als dat nog geen goed bericht is, alles wordt nieuw. De hemel en de aarde. En aan het einde van het boek Openbaring zie ik, maak alle dingen nieuw. En volkomen recreatie. Ja, dat is evangelie. Dat kunt u tegen iedereen vertellen. Ook al begrijpt u lang niet alles van wat leraars u leren, mogen leren. Maar dat kunt u, dat weet u, dat kunt u begrijpen. En Paulus zegt ook, ik ben niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te brengen. Het evangelie van jullie redding, verlossing. Het is alles in genade. Je wordt er als het ware uitgered boven dat alles wat er gebeurt. En ook het geheimenis van het evangelie. Evangelie ken je allemaal, als je zegt evangeliegemeente, dat hoor ik dan wel eens, oh ja, dat kennen we natuurlijk. Ik sprak eens een keer met iemand, ja, oh ja, dan evangelie, wat is het evangelie voor jou? Nou, dan moet je in Jezus geloven en dan ga je naar de hemel. Ik zeg, en als je dat nou niet gelooft, ja, dan ga je naar de hel. Het evangelie omvat hemel en aarde. En dan denk ik, als nou zo iemand wat zegt, denk ik, wat heeft zo iemand een, die kent wel het woord van God, die kent de woorden van het evangelie, maar die kijkt naar de horizon. Die kan niet verder kijken. Het is jaren geleden dat ik van een kennis van ons een kaart kreeg. En er zijn dingen die eigenlijk dan altijd bijblijven. Iemand die toch dat allemaal niet kon begrijpen. Wat Leen en Nelly nou allemaal geloofden. Hoe ze tot het geloof gekomen waren, geleid waren. En toch schreef die persoon, Gods beloften reiken verder dan de horizon. Kijk, heel veel lieve, eenvoudige gelovigen zien niet verder dan de horizon. En wij hebben een blikveld over de horizon heen. En u begrijpt, daar heb ik op gereageerd. Maar ik zeg, juist wat jij niet begreep, dat mochten wij gaan verstaan. Dat het de hemel en de aarde betreft. Hoe kan je zo'n profetische kaart aan mij sturen? Nou, dat is geweldig natuurlijk, maar goed, in ieder geval, het geheimnis van het evangelie. Wij mogen verder kijken. Paulus spreekt ook over de hoop van het evangelie. Het staat daar ook. Dat is niet alleen voor de gelovigen. Nee, het betreft de hemel en de aarde, het totale universum. Alles in rangorde. Dat is juist die schittering, dat is die veelkleurige wijsheid van God, die zo'n diamant ook mag uitstralen tegen die donkere achtergrond van alles wat mensen maar willen zeggen en wijsmaken. Ongelooflijk, wat een... En dat ga ik ook weer lezen. Want als u dat zegt, we hebben nu 5 mei. Straks gaat u thuis weer de vlag uit. En dan moeten we toch een beetje feestelijk zijn. En ja, dat is maar betrekkelijk natuurlijk. Want om u heen is er nog heel wat aan de hand. En misschien wel in uw eigen leven of dichtbij in uw familie. Die donkere achtergrond, die kan er maar niet voor loskomen. Maar houd vast. Houd vast dat evangelie wat God in uw leven gegeven heeft. Want in dat gebroken vat, pijn heb je misschien lichamelijk, misschien psychische pijnen. En toch te midden straalt toch dat evangelie. Ik maak alles nieuw, ook jouw leven. Wordt helemaal gerecreëerd als het ware. Maar Romeinen 8 is ook zo'n prachtig hoofdstuk. Romeinen 8, dat is de hele schepping die zucht, die een barensnood is. Ja, daar heb je het al, die ziet uit naar het nieuwe wat gaat komen in rangorde, Romeinen 8. En daar lees ik ook, want u weet dat tot nu toe de hele schepping, niet zomaar een gedeelte, of alleen wij, of alleen de niet-gelovigen, nee, de hele schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. En niet alleen zij, niet alleen de wereld om ons heen, maar ook wij zelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing, de vrijkoping, moet ik zeggen, van ons lichaam. Want in die hoop zijn we behouden, maar hoop die gezien heeft. De ganse schepping is aan de vergankelijkheid onderworpen en zal bevrijd worden tot de heerlijkheid van de kinderen van God. Wat ik daarmee wil zeggen, wat Paulus daarmee wil zeggen, weet je, we lijden nu allemaal mee met alles wat er gebeurt. We worden ziek in ons lichaam. Of in de psyche. We hebben zoveel pijn in alle opzichten. Net zoals de buurman die niet gelooft. We maken dood en rouw, alles maken we mee. Precies als ieder ander mens, als alle ongelovigen. En we delen in dat lijden van deze schepping. Volmondig. Het gaat geen deur voorbij. Maar straks, in die nieuwe schepping, als God alles gaat recreëren, en wij als eersteling, want dat heb ik u al gezegd, wij zijn een van de eersten, wij mogen die hele schepping die zo zucht en in barensnood is, mogen straks delen in die heerlijkheid die ons ten deel is gevallen. Die genade die ons ten deel is gevallen nu, mogen straks gaan tonen in de hele schepping. Kijk, dat is nou werkelijk evangelie. Dat moet je rustig laten bezinken. Niet zomaar van je moet voor Jezus kiezen en dan ga je naar de hemel. Nee, dat is zo goedkoop. Dat is zo kort door de bocht. God doet volkomen werk. Els zei net, hij doet niet zomaar iets. Al zijn handelen heeft een bedoeling. En dit is werkelijk, dit is alles en allenomvattend. Nou kijk, en iedere gelovige zeggen. Wij ze tot dat inzicht mogen komen. We kunnen dat gewoon zeggen tegen mensen. Ook al begrijpen we lang niet de weg die God met Israël gaat. En hoe dat en wanneer de bezuin zal klinken. Daar kan je allemaal over denken of filosoferen. Maar dit evangelie. God uw hart voor geopend heeft. Dan kunt u zo meedelen aan alle anderen. God is uw redder. Het is een mededeling van Gods wegen aangaande zijn zoon. En u mag die mededeling herhouden. U bent de gezant van Christus. God heeft in Christus de wereld met zich verzoend. En wij mogen die verzoening proclameren. Laat je met God verzoenen, zeggen we dan tegen de mensen. Dus accepteer die verzoening. Je kan niks toevoegen. Hij heeft het alles gedaan. Het centrum van dit evangelie is Christus. En dat is de waarheid van Gods wegen. En dat is leven. Onvergankelijk leven heeft hij aan het licht gebracht. Door het evangelie, schrijf je aan Timotheus. En hij spreekt over de heerlijkheid van de gelukkige God. Ja, als straks alles hem zal eren om wie hij is. Dat maakt echt gelukkig en blij. En evengeen, denk je, ja, en die Paulus had natuurlijk toch wel, dat was toch wel wat hoor, dat het leven, dat ging niet over rozen. Toen hij die verzoening bracht, nou, er was heel wat tegenstand. En misschien ondervinden wij ook min of meer tegenstand, misschien. Maar Paulus, ja, toch de goede strijd gestreden. Ga ik ook lezen. Dat zegt hij dan. In 2 Timotheus, of 2 Timotheus 4. Eens kijken of ik het nou. Ja. Dan is het goed even dat we rustig nadenken. Ook dat is goed. Over die stroom van woorden. En dan gaan we 2 Timotheus. Dan ga ik het hier lezen. Want dat schrijf je aan het einde van zijn leven. En dan zegt hij, ik heb de goede, de uitstekende strijd gestreden. Ik heb mijn loop ten einde gebracht. Ik heb het geloof wat God mij gaf, in het hart legde, behouden. Voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dagen de Heere, de rechtvaardige rechter, mij zal geven. Doch niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning liefhebben. Hoe deed Paulus dat nou? Hoe zou hij dat nou tot geloof bewaard hebben? Want hij had zoveel tegenstand ondervonden. Kunt u lezen in zijn brieven. 2 Korinthe 6, je kunt het lezen in de handelingen, zijn reizen door Azië. Hoe deed hij dat nou? Ja, hij wist van de wapenrusting, had hij ook ons nagelaten. Ik denk dat dat ook een fundamenteel iets was in zijn leven. En zo mocht hij bewaren dat wat God hem toevertrouwde. Ja, zo zijn we dan aan het einde van dit betoog gekomen. En wil ik nog 1 keer herhalen, die geweldige diamant tegen die donkere achtergrond. Bewaar het in uw hart. Hoe donker het ook is, of wordt, of kan worden in uw leven. God heeft u een diamant in het hart gelegd. In uw hart. En dat is genade. Verzoening. Leven. Over de dood heen. Hoop voor allen. Ook alle die u lief en dierbaar zijn. En Christus is daar het centrale punt. De waarheid van Gods wegen. We gaan er ook van zingen. We gaan er van zingen. En het volgende liedje staat, lied 100. Dat ga ik ook even lezen. We hebben ook wel eens een predikatie gehad van maar. Niet onze maren, allemaal mitsen en maar. Maar God. Als God gaat ingrijpen, maar. Maar toch, kan je ondanks alles zeggen, maar toch overwint eens de genade. Hij maakt een einde, de genade maakt een einde aan de nacht, aan die zwarte achtergrond. Dan onderwerpt de Heer het kwade. Dan is de strijd van de dood volbracht. De wereld treedt in het vaders licht, verheerlijkt voor Gods aangezicht. En welke vreugde, dat brengt God, dat is die gelukkige God. O, welke vreugde zal dat wezen als hem elk volk is toegedaan. Uit aard en hemel opgerezen vangt dan het nieuwe loflied aan. Als ieder, werkelijk ieder, voor de Heer zich buigt in volkomen overgave. En alle stem die lof betuigt. Nou, dat is niet zomaar een lied van, daar zit heel wat in. Er zit heel het evangelie ook in. Het evangelie wat ze beleiden en wat u gewoon kunt doorgeven, kunt bezuinen, kunt herauten. U bent de gezant van Christus. We gaan het zingen.